U luistert naar Let's Talk Elections, de debattenreeks van het Verbond van Belgische Ondernemingen, waarin 10 partijvoorzitters in gesprek gaan met CEO Pieter Timmermans en tal van experten. In de reeks Let's Talk Elections, die ook op ons YouTube-kanaal en op kanaal Z te zien is, zetten we 10 sociaal-economische thema's op de agenda. 10 thema's die onze welvaart zullen bepalen. We kijken richting horizon 2030. Hoog tijd om de switch te maken naar een beter België.
1 op 3 beroepen in Vlaanderen zijn intussen knelpuntberoepen. En er gaat bijna geen dag voorbij of komt wel een sector in de krant die aan de alarmbel trekt. Hè. Overal zijn er grote tekorten. En dat is natuurlijk bedreigend. Hè, want als er geen arbeidskrachten zijn, ja, dan is er groeiverlies.
In deze podcast is Tom Ondjena te gast, voorzitter van Open VLD. Van harte welkom. En uiteraard ook Pieter Timmermans, CEO van het VBO. Welkom. Meneer Ondjena, 2023 was een zeer bewogen jaar, uitdagend jaar voor Open VLD. Er was het plotse vertrek van Egbert Lachaert. U werd waarnemend voorzitter, dan verkozen voorzitter. Er is ook een hele stoelendans geweest op de ministerposten. U heeft gezegd, we gaan die bladzijde omdraaien en we gaan ons nu voorbereiden voor de verkiezingen. Die zijn er over een kleine 6 maanden. Waar zet u nu als voorzitter vooral op in?
Ja, ik denk dat wij als Open VLD altijd de partij geweest zijn die waarvoor economy first stelt. Hè, waarbij dat we weten dat we heel ons welvaartsmodel alleen maar kunnen blijven betalen als we een goed draaiende economie hebben, hè, met een gezond bedrijfsleven. Dat is voor ons de absolute eerste focus voor de komende maanden. Hè. Dus we gaan met na verkiezingscampagne gaan er met heel duidelijke voorstellen komen. Hè. We zullen zo dadelijk al een deel daarvan van toelichten. Maar ja, voor ons is duidelijk de absolute topprioriteit. Voor de komende regeringen, zowel Vlaams als federaal, moet die economie zijn, moet het ondersteunen van bedrijfsleven zijn, van ondernemerschap en zorgen dat we op die manier ook meer mensen aan de slag kunnen krijgen om op die manier onze welvaart natuurlijk overeind te kunnen houden.
Ja, meneer Timmermans, politici moeten heel vaak branden blussen, moeten inspelen op urgente problemen, crisis aanpakken. Het VBO wil echt ook met het memorandum kijken op langere termijn, met de horizon 2030. Wat zijn de speerpunten?
Wel, wij onze focus ligt op 2030 en wij zijn vertrokken van een vergelijking met een aantal landen, een aantal belangrijke handelspartners. En wij gaan kijken, waar positioneren we ons? En dus onze doelstelling is van, wij willen bij de top behoren in 2030. En daar, hoe kunnen we daar naartoe werken? Op het vlak van competitiviteit. Hoe gaan we onze arbeidsmarkt flexibeler en soepeler laten werken? Hoe gaan we onze begroting op orde stellen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat er energie, bevoorradingszekerheid is aan aanvaardbare prijzen? Dat zijn allemaal bekommernissen die heel sterk leven bij onze ondernemers. En daar komen we met voorstellen af om over een traject van 5 jaar ervoor te zorgen dat ons land in de kop van Europa behoort.
Ja, en we zullen zien hoeveel common ground er is vanavond tussen jullie. En ook vandaag bespreken we weer 3 thema's die van belang zijn voor zowel het bedrijfsleven als voor de brede maatschappij. De voorzitter die te gast is, kiest het eerste thema en vandaag is dat de arbeidsmarkt. Meneer Ondjena, onze samenleving staat voor zeer veel en grote uitdagingen. U kiest voor de arbeidsmarkt om als prioriteit te bespreken vandaag. Waarom?
Ja, omdat je vandaag vaststelt dat er een enorme krapte is, hè, op onze arbeidsmarkt. 1 op 3 beroepen in Vlaanderen zijn intussen knelpuntberoepen. En er gaat bijna geen dag voorbij of komt wel een sector in de krant die aan de alarmbel trekt. Hè, in de zorgsector, de kinderopvang, het onderwijs, buschauffeurs, noem het maar op, overal in de bouwsector. Overal zijn er grote tekorten en dat is natuurlijk bedreigend, hè, want als er geen arbeidskrachten zijn, ja, dan is er groeiverlies. Hè. Elke plaats die open blijft staan is een verlies aan groei en riskeer je zelfs dat bedrijven op een gegeven moment gaan zeggen, wij stoppen hier en we gaan het dan wel elders zoeken en trekken we misschien naar het buitenland. Uh-huh. Dus ik denk dat die krapte op de arbeidsmarkt is een van de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan. We hebben daar ambities, hè, in Vlaanderen om 80% werkzaamheidsgraad te gaan. Maar het is moeilijk om daar te geraken. En we gaan daar echt heel wat extra maatregelen gaan moeten nemen. Ja. Zeker om ook op Belgisch vlak naar die 80% te kunnen gaan.
We gaan het daar straks verder over hebben, maar om die visie van Open VLD over het thema arbeidsmarkt wat toe te leggen, heeft u een expert meegebracht. Dat is Maurice van der Rijden, van harte welkom. Wat wil Open VLD veranderen de komende jaren aan dat arbeidsmarktbeleid?
Wel, wij willen eigenlijk wat iedere arbeidsmarktexpert wil, en dat is meer mensen aan de slag krijgen in ons land. En dat doe je door werken meer te laten lonen, maar vooral ook door niet werken minder aantrekkelijk te maken. Kijk, je hebt in ons land meer dan 1 miljoen mensen die inactief zijn, dat zijn mensen die kunnen werken, die momenteel geen job hebben en die ook niet op zoek zijn naar werk. Enkel in Vlaanderen alleen al heb je ook al meer dan 60.000 langdurig werkzoekenden, terwijl je toch bij de bedrijven ook in 2023 meer dan 100.000 openstaande vacatures hebt. Dat is een delta, een verschil dat je in geen enkele moderne economie kan volhouden. En dat is voor ons de socio-economische inzet van deze verkiezingen. En we willen dat beter maken door drie dingen. Natuurlijk, onze focus blijft om netto meer te geven aan mensen, meer te laten overhouden. In dit land, als je 100 euro verdient, dan gaat er nog steeds 53 euro naar de staat. Dat is nog altijd absurd te veel. Ook de patronale RSZ bij de bedrijven, die willen we verder naar beneden krijgen. Ten tweede natuurlijk niet werken. Ja, daar moeten we mensen meer aanmoedigen om naar die arbeidsmarkt te gaan. Daarvoor kijken we vooral naar de beperking van de werkloosheid in de tijd. We hebben er niks op tegen dat mensen tijdelijk steun krijgen als ze zonder werk vallen, maar dat mag geen eeuwigdurend recht zijn, dat mag geen win voor life zijn, en daarom denken we na 2 jaar dat die werkloosheidsuitkering moet stoppen. En ten derde, ook belangrijk, vooral in Vlaanderen, die activering. En daarvoor kijken we echt naar die VDAB. Dat is een geweldig grote instelling met meer dan 5000 werknemers. Gaat 1 miljard per jaar naartoe, dat is echt enorm veel. Ja, we zien dat de resultaten daar gewoon te weinig zijn. We willen dat die VDAB performanter wordt, dat die meer mensen aan het werk zet en dat die ook straft, sanctioneert wanneer mensen echt geen moeite doen. En dat gebeurt op dit moment te weinig. Dus dat, ja, weggaan van dat hangmatmodel, gaan naar een activerende arbeidsmarkt, dat is voor ons de socio-economische toekomst en dat is de inzet van deze verkiezingen.
Oké, hartelijk dank, Maurice van der Rijden. Heel wat concrete voorstellen dat we hier gehoord hebben. Maar laten we eerst even uitzoomen, meneer Timmermans. Want we zien ook wel dat onze economie aan het vertragen is. Bepaalde sectoren zijn zelfs aan het krimpen. Zal dit die krapte op de arbeidsmarkt niet wat verlichten de komende tijd?
Wel, ik denk dat van wel. Dus wij komen uit een periode van de voorbije jaar, anderhalf jaar, met een zeer sterke krapte op de arbeidsmarkt. En misschien het meest nog in Vlaanderen in vergelijking met de andere regio's. Maar dat is duidelijk. Je kan geen ondernemer ontmoeten of die zegt van, wat is je eerste bekommernis? Mijn loonkost, maar twee, ik vind ook geen mensen meer. We hebben 190.000 vacatures openstaan, maar je ziet wel dat de economie een beetje aan het vertragen is. Ja? En ik krijg ook al wat signalen van, oké, afwachtende houding met nieuwe mensen aanwerven. Het belangrijkste vandaag van een hele onderneming is van, de mensen die ik in dienst heb, ze zeker en vast kunnen behouden. Zelf al gaat het wat moeilijker, ze proberen bij te houden. Dus de krapte zal iets minder sterk zijn, maar toch nog sterk blijven. Waarom? Als we naar 2030 kijken en misschien 2035 als objectief nemen, dan weten we dat in Vlaanderen elk jaar er 100 mensen uit de arbeidsmarkt uitstromen en er 82 pas inkomen. Je moet geen groot genie zijn om vast te stellen dat na verloop van tijd dat die druk op die arbeidsmarkt hoog blijft. Dus zelfs al vertraagt de economie, dan zal de krapte op de arbeidsmarkt in de komende jaren nog belangrijk blijven. En vandaar dat we dus een serie van maatregelen nodig hebben om dat aan te pakken. En we gaan daar zeker in het verdere verloop van dit debat op terugkomen.
Ja, er wordt gekeken naar die 80% werkzaamheidsgraad. Dat geldt natuurlijk voor ons land België, maar er zijn heel grote regionale verschillen. Vlaanderen zit eigenlijk al aan 77%. Wallonië en Brussel 65-66%. Dus als we zeggen er moeten maatregelen komen, dan is het niet one fits all.
Wel, je moet intelligente maatregelen nemen binnen een bepaald bestel. Je moet een bepaalde visie hebben. Bijvoorbeeld, wij denken, ja, sociale zekerheid is een, wat ons betreft, de ruggengraat van de maatschappij. Die moet voor iedereen dezelfde zijn. Je moet een stukje werkloosheidssysteem hebben dat overal hetzelfde is. Vandaar dat we ook pleiten voor, zoals ik daar juist hoorde, een beperking in de tijd van 2 jaar van de werkloosheid. Dat is voor iedereen hetzelfde. Of dat je in Virton woont of in Oostende. En daarnaast, na 2 jaar kan daar perfect regionale differentiatie op zitten. En zal men dus inderdaad in Wallonië een tandje moeten bijsteken? Nou, Er zijn nog andere oorzaken die we moeten daar aanpakken. Er zal ook wat meer ondernemerschap daar moeten komen. Dat zal ook helpen om die activiteitsgraad daar te verhogen. Maar daar moeten we inderdaad een regionale differentiatie mogelijk maken. En dat zijn dat is een intelligente aanpak van verschillen die bestaan tussen regio's. Trouwens, dat kan ook binnen Vlaanderen toegepast worden, want de werkloosheid in West-Vlaanderen is niet dezelfde als in Limburg en in Antwerpen is niet hetzelfde als in Oost-Vlaanderen. Dus je gaat daar ook misschien wat subregionale differentiatie ook moeten mogelijk maken. En dan zal je inderdaad met een VDAB op een andere manier moeten kijken naar de arbeidsmarkt om performanter daarop in te spelen.
Uh-huh. Zijn er voorstellen van Open VLD om dit aan te pakken, die differentiatie en die differentiëring?
Ja, ik denk, die krapte, zoals u terecht zegt, zal misschien op sommige momenten iets minder acuut zijn. Maar ja, de grondstroom, dat weten we, u heeft de cijfers zelf vermeld, de grondstroom zal zijn dat die krapte enorm blijft. Dus we gaan extra maatregelen moeten nemen en eigenlijk gaan we op drie domeinen moeten werken. Ik denk in de eerste plaats gaan we echt moeten zorgen dat wie werkt echt meer overhoudt, dat werken beter wordt beloond. Ik denk dat we daar vooral richting toch een grondige fiscale hervorming moeten gaan kijken. Maar dan ook een fiscale hervorming die wat ons betreft ook gekoppeld is aan hervorming in sociale zekerheid. Want we weten, tijdens deze regering is er een poging geweest om een fiscale hervorming te doen. Dat is niet gelukt, maar dat is ook omdat er ook geen wil was om daaraan te koppelen ook een arbeidsmarkthervorming of een hervorming in de sociale, bijvoorbeeld de beperkingen in de tijd van werkloosheid. Dat zijn zaken die je daar eigenlijk in één geheel moet bekijken. Omdat je anders, waar eindig je anders? Namelijk, je eindigt in wat op tafel lag, dat je een verschuiving had, waarbij je lasten wel verlaagde, dat je in de personenbelasting dat je maatregelen nam, zodat mensen wel netto meer overhielden, maar waar je de factuur doorschoof, bijvoorbeeld naar bedrijven, voor 1,5 miljard waren er belastingen die voor bedrijven die naar omhoog gingen. Dus een fiscale hervorming gekoppeld aan andere hervormingen. Twee, ga je naar die activering moeten gaan. En ja, je gaat daar regionaal ga je daar verschillen moeten. Ja, ons voorstel is heel concreet. Dat je echt na 2 jaar valt die werkloosheid weg. Die werkloosheidsuitkering. En is het aan de gewesten. En eigenlijk zelfs vooral lokale besturen wat ons betreft. Al dan niet in een regionaal verband. Die daar een heel belangrijke verantwoordelijkheid in gaan hebben. En dus kan je echt heel concreet naar uw situatie. In uw regio waar je woont, kan je echt gaan kijken van hoe moeten we die opvangen. Omdat je niet enkel het probleem hebt van de werkloosheid. Werklozen, nee. We weten dat is in Vlaanderen, pas op, toch nog altijd 213.000 werkzoekenden. Maar we weten dat er ook een veel grotere groep is. We weten, de leefloners is daar een deel van. Langdurig zieken, mensen met een arbeidsbeperking of handicap zitten daar ook tussen. Ja. Huisvrouwen en huismannen.
Ja, daar gaan we het zelfs zo meteen nog even over hebben.
Daarom dat je die lokale besturen daar denk ik ook een hele belangrijke rol moet in spelen, omdat die vaak van die heel concrete problemen waar die mensen mee kampen, mee kunnen oplossen.
Want VBO ziet ook wel meer verantwoordelijkheid voor gewesten als een oplossing, hè?
Ja, ik ben een heel grote voorstander van het Deense model. Daar gaat men dus ook op regionaal en subregionaal niveau gaan werken. Er is van, kijk, er is een beperking in de tijd van de werkloosheid. Ja, iedereen weet waaraan en waaraf. Dat is een geweldige incentive om te vermijden dat je langer dan 2 jaar in de werkloosheid blijft. 2, er is een zeer snelle opvolging van iemand die werk zoekt. Vrij snel, binnen de maand, word je gecontacteerd van oké, hoe kunnen we u naar de arbeidsmarkt leiden? Wat is er noodzakelijk? En niet alleen met officiële overheidsinstellingen, maar ook samen met interimkantoren en anderen. En ten derde is daar ook heel duidelijk van, ja kijk, als je daar niet wenst aan deel te nemen aan zo'n systeem, oké, er zijn rechten en plichten, je wenst dat niet, dan moet je daar ook maar de gevolgen van dragen. En dus moet je in een vorm van een 3-trapsraket komen. 1, werkzoekende, activeren, begeleiden, toeleiden naar. 2, reïntegratie van langdurig zieken en leefloners en anderen. En 3, als dat niet volstaat, en wat ons betreft is dat in die volgorde, zal je ook moeten kijken naar een intelligent migratiebeleid. Waar we dus inderdaad profielen aantrekken van het buitenland, die hier noodzakelijk zullen zijn. Maar onze eerste job vandaag is toch van, laat ons onze werkzoekenden op de arbeidsmarkt integreren. Laten we degenen die niet aan de arbeidsmarkt participeren, daar naartoe leiden. En ja, voor sommige profielen zullen we inderdaad op een intelligente manier ook een migratiebeleid moeten voeren. En als je dat kan in één geheel gieten en daar een federaal pact te ontsluiten tussen de RVA, laat ik maar zeggen, op nationaal niveau, de VDAB op regionaal niveau samen met interimkantoren en dan nog een subregionaal niveau, de gemeenten ook een rol, of de steden ook een rol in geven, dan denk ik dat we ons arbeidsmarktbeleid op een nieuwe leest aan het goede zijn.
Dat zijn goede suggesties. De vraag is natuurlijk, hoe moet dat uitgevoerd worden? Hoe kunnen we dat bereiken? Daarvoor kijken we uiteraard naar de politiek. Laten we het even hebben over die langdurig zieken. Dat zijn er in ons land bijzonder veel. Zeker als we kijken naar onze buurlanden. 500.000 in ons land. Volgens het planbureau zou dat kunnen oplopen in de komende 10 jaar naar 600.000 mensen. Hoe kan je deze mensen toch weer activeren en richting arbeidsmarkt?
Ik denk dat vandaag is het al te vaak 0 of 1. Je kan totaal niet werken.
Maar stapsgewijs.
Of je kan volledig werken. En ik denk die daartussen, tussen die 0 en 1, laten we heel veel kansen liggen. Ik denk dat we echt het systeem moeten veel minder rigide maken. Ook veel meer responsabilisering inbrengen. Want je hebt daar verschillende actoren die daarin spelen. Je hebt daar een controlegeneesheer, een arbeidsarts, een preventiedienst.
Er zijn veel mensen bij betrokken.
Dat is een kluwe. Ik heb ooit eens in het parlement hebben ze een hoorzitting gehad waar men eerst het systeem is komen uitleggen voor de overheidspersoneel. En een week later was er een hoorzitting bij onderwijs. En dat was een totaal ander systeem. En dan heb ik het nog niet over de privé sector. Dus dat is een kluwe waar we echt eens grondig gaan moeten insnoeien. We weten, deze regering
dus
heeft...
Dus meer overleg, dat is al een eerste zaak misschien.
Ik denk, we moeten echt dat veel minder rigide maken. We hebben die terug naar werkcoaches die nu ook zijn ingesteld. Maar goed, dat is een begin. We merken ook wel dat de gestage groei die er was in het aantal mensen die langdurig ziek waren, is wel wat afgeremd. Maar het blijft een grote groep, zoals je zegt, al zeker 500.000. Dus we gaan er echt wel tandjes moeten in bijsteken. Dus dat systeem veel meer in de rigide. Vooral nagaan, wat kan hij of zij wel nog doen? Want voor alle duidelijkheid, wie natuurlijk heel zwaar ziek is, wie kanker heeft, die moet genezen, in de eerste plaats. Maar er zijn ook vaak mensen die op hun maat, op hun tempo, wel degelijk nog aan het werk kunnen gaan. En ik denk dat het belangrijk is dat we die mensen ook die kans geven. Ik ken zelf iemand in mijn omgeving die een ongeval heeft gehad en die nu dankzij zijn werkgever toch halftijds van thuis uit, want hij is fysiek niet meer in staat om elke dag naar zijn werk te gaan, om toch aan de slag te kunnen blijven. En dat zowel voor die onderneming is dat natuurlijk een win, want dat is ervaring. Dat is een betrokken is heel ervaren natuurlijk, kan dus blijven functioneren. Als voor hemzelf ook, dat hij niet volledig afgesloten wordt van de buitenwereld. Dus dat systeem veel minder rigide maken. En zorg dat er ook een responsabilisering is, ook naar de mutualiteiten toe. Dat er meer sanctionering ook is als men mensen te lang ook in die langdurige ziekte laat zitten, terwijl ze wel degelijk op een of andere manier aan het werk zouden kunnen gaan.
Maar er zijn al maatregelen genomen. Er zijn premies aangekondigd voor het terug inschakelen van langdurig zieken die dan deeltijds werken. Een premie voor de bedrijven. Ook boetes voor bedrijven als er te veel mensen langdurig ziek zijn.
Maar dat stoort mij in het beleid van vandaag. Men heeft het is een zeer moeilijk dossier. Want wie is ziek en wie is niet ziek? Wie kan dat bepalen? Wie moet dat controleren? Dat is allemaal niet zo evident om dat te regelen. Maar wat mij stoort vandaag is van... Oké, wij geven een premie daar. Wij doen een coach ginder. Wij leggen een boete op daar. Maar in feite zijn er een 3 of 4 partijen die samen de neuzen in dezelfde richting moeten zetten. Ondernemers hebben ongetwijfeld een rol daarin te spelen. De betrokkenen ook. De artsen, de mutualiteiten, eventueel arts, preventiearts of controlearts. En wat ik graag zou hebben, als we dat willen aanpakken, dat we daar eens een coherent plan opzetten voor de 4 of 5 actoren die een rol spelen, samenhangend. En niet gesossisoneerd, niet afzonderlijk. En dat zal wat tijd vragen, maar ik heb liever dat men bij de start van de volgende regering 6 maanden investeert in dat overleg en in dat pact waar iedereen zich kan in terugvinden, dan dat men na een maand start met een maatregel ginder en een maatregel daar, zonder dat er een coherentie en een samenhangende visie achter zit.
Goed, oké, daar gaan we het bij moeten laten voor dit eerste thema. Tijd voor het tweede thema vandaag en dat is energie.
Lees de 10 speerpunten van het VBO voor een beter België op horizon2030.be.
De uitdagingen die we hebben rond onze energievoorziening is een grote kopzorg bij onze energieintensieve bedrijven. Waaronder staalproducent ArcelorMittal Belgium. In de studio CEO Manfred van Vlierbergen, van harte welkom. ArcelorMittal is de grootste energieverbruiker van ons land. Over welke orde spreken we?
Wel, het is inderdaad misschien goed om goed de context van ons bedrijf te schetsen. Met meer dan 5000 geëngageerde medewerkers maken wij 5 miljoen ton innovatieve staalproducten per jaar. En daarvoor hebben we 4 gigawatt aan energie nodig. Nu, 4 gigawatt, dat is equivalent met de productie van 4 kerncentrales. Of is equivalent met bijna een derde van de elektriciteitsverbruik in ons land. We zijn dus bijzonder energieintensief en dat is eigen voor de basisindustrie. Er zijn maar een handvol, een vijftal basismaterialen, staal, cement, plastics. En die zijn verantwoordelijk voor bijna 30% van de volledige CO2-uitstoot van de wereld. Dus we gaan het klimaatprobleem niet oplossen door één basismateriaal te vervangen door een ander. We gaan het ook niet oplossen door minder staal te maken, want de energie van de toekomst heeft juist veel meer staal nodig. Denk aan windmolens, zonnepanelen, pijpleidingen. Eén windmolen offshore, die heeft 2.000 tot 3.000 ton staal. En tenslotte gaan we het ook het probleem niet oplossen met het staal elders in de wereld te maken, want wij maken het staal groener, efficiënter en zelfs kostengunstiger dan elders in de wereld. En dat willen we ook blijven doen. Dus er is maar één oplossing om ons staal, ons basismaterialen klimaatneutraal te maken en daar willen wij onze verantwoordelijkheid opnemen en dat hier doen.
Ja. En jullie vragen uiteraard ook een level playing field, want jullie doen heel wat investeringen om groener te worden en om innovatief te zijn. Welke hinderpalen ervaren jullie?
Wel, er zijn inderdaad twee zeer belangrijke voorwaarden. Eén, een gelijk speelveld. U moet weten dat wij tussen dit jaar en 2030 2,5 miljard euro aan CO2-rechten betalen. Mochten we dat geld kunnen inzetten om onze klimaattransitie te bekostigen, dan hadden we geen enkele euro van de publieke middelen nodig om dat te doen. Toch wordt regelmatig gesproken over vrije rechten en over subsidies. En een tweede voorwaarde is dat onze elektriciteitstarieven in België dat die gelijkwaardig zijn met die van de buurlanden. Als dat niet het geval is, dan gaan we een zeer zware drainage krijgen van industrie richting onze onmiddellijke buurlanden.
Ja, maar u sprak over 4 gigawatt aan energie die jullie gebruiken. Jullie moeten toch vergroenen. Ik weet ook, ArcelorMittal wil heel graag naar die nul uitstoot tegen 2050 gaan. Er is nog een lange weg af te leggen. Hoe ziet u dan de energievoorziening van de toekomst voor ArcelorMittal?
Wel, wij hebben inderdaad een zeer duidelijk plan om tegen 2030 35% CO2 te reduceren en tegen 2050 klimaatneutraal staal te maken. En ons plan bestaat eigenlijk uit 3 assen. Een eerste as werkt rond energieefficiëntie. Een tweede as werkt rond wat wij noemen smart carbon. Het komt er eigenlijk op neer dat we fossiele koolstof vervangen door circulaire koolstof. En dat we de afvalkoolstof opnieuw gebruiken in nieuwe producten in plaats van als CO2 in de lucht te zetten. En een derde as, daar gaan we de kolen vervangen door een combinatie van gas, ook waterstof, en elektrificatie. Het is dus echt wel een en-en-verhaal. En dat is ook zo voor de elektriciteitsbevoorrading. We zullen moeten inzetten op en hernieuwbare energie, en kernenergie, en CO2-afvang. Als je huis in brand staat, dan ga je niet discussiëren, gaan we zeewater of kraantjeswater gebruiken om het te blussen. Je moet het onmiddellijk blussen. En dat is ook een beetje het probleem van Europa. Ze leggen doelstellingen op en ze leggen nu ook technologieën op, zonder zich de vraag te stellen wat is de meest efficiënte manier om zo snel mogelijk zoveel mogelijk CO2 te reduceren.
Er wordt gekeken naar de politiek, die energievoorziening en zekerheid. Die is bijzonder belangrijk. Jullie zijn ook voor het NNN-verhaal.
Ja, absoluut. Ik denk dat we voor een enorme uitdaging staan. We moeten die CO2 moet naar omlaag. Dat zijn doelstellingen die we daar hebben over afgesproken. Maar langs de andere kant weten we dat er een enorme energievraag gaat zijn. Elektriciteitsvragen. De elektrificatie is volop bezig. In de industrie, je geeft het aan. Maar natuurlijk ook in de mobiliteit, de elektrische auto's. Denk in de warmtepompen voor het verwarmen van woningen.
Maar dat is de vaststelling, dat we meer energie gaan
dus
nodig hebben.
Dus dat is de uitdaging. Dus we gaan van een vraag van 82 naar 133 terawatt per jaar. Dat is plus 62% tegen 2035. Dus we kunnen dat alleen maar doen, de combinatie van en minder CO2 uitstoten en zorgen dat we voldoende elektriciteit kunnen produceren door te kiezen voor het mix. Ik denk dat je niet alle eitjes in hetzelfde mandje kan leggen. Ik denk dat je naar een mix moet gaan van hernieuwbare energie, dat weten we. Zonne-energie, windenergie, volop aan het investeren. Offshore, onshore, ik denk dat daar ook nog mogelijkheden zijn met drijvende zonnepanelen en dergelijke op de Noordzee. Maar natuurlijk ook in die kernenergie, die ga je ook absoluut nodig hebben. Daarom denk ik dat een goede zaak is dat men nu de twee centrales al voor 10 jaar langer heeft verlengd. En we zullen moeten zien of we dat niet nog langer gaan moeten verlengen. Wellicht wel, maar volop ook investeren in onderzoek naar nieuwe centrales. We hebben nu, er is 100 miljoen vrijgemaakt, euro vrijgemaakt, om die SMR's, ja. Inderdaad, die kleine nieuwe reactoren,
om die te
ontwikkelen. Omdat we geloven daar echt wel in. We hebben het SCK in Mol, hebben we ook heel veel know-how in huis. Laat ons die ook volop gebruiken, ja, om zo'n nieuwe, kleine kerncentrales te ontwikkelen, die veel goedkoper zijn in de bouw, omdat je daar serie, je hoeft niet uniek te produceren, en die ook veel wendbaarder zijn. Want we weten ook dat met hernieuwbare energie heb je het probleem van, ja, als er geen wind is, als het donker is, de dunkelflaute, zoals men dat in Duitsland zo mooi noemt, hoe moet je dat opvangen? Hè? We hebben lang gekeken naar gascentrales, hè? Laat ons eerlijk zijn, gas was zo de manier om dan die schommelingen om die op te vangen. Maar goed, met de gasprijzen hebben we denk ik wel begrepen dat we beter richting die kernenergie gaan en dan in die nieuwe kleine kerncentrales.
Maar een maand geleden, in de Verenigde Staten liep men wat vooruit in de ontwikkeling van die SMR's. In de Verenigde Staten hebben ze een maand geleden de stekker uitgetrokken omdat de prijs niet meer te overzien was. Dus misschien zijn we daar te hard op aan het rekenen dat zal komen.
Ik ben een vooruitgangsoptimist. Als liberaal ben ik een vooruitgangsoptimist. Ik geloof in de kracht van innovatie. Ik hoor dat, en ik hoor dat niet enkel bij u, ik hoor dat bij heel veel mensen in de industrie waar men heel sterk inzet op innovatie, nieuwe technieken. Dus ik geloof ook hierin dat men ook wel, daarom dat die 100 miljoen die vrijgemaakt is voor de ontwikkeling van zo'n nieuwe, dat gaat er morgen niet zijn. Hè, daarom dat we denk ik de huidige zo lang mogelijk moeten openhouden. Mm-hmm. Maar we moeten echt volop die kaart ook trekken voor dat onderzoek. Maar ook niet alleen kernenergie. Hè. We hebben ook het waterstof is denk ik ook een heel belangrijke in de energieuitdaging. Hè. Dat toch een energiedrager kan zijn waar we ook seizoensopslag mee kunnen doen. Ja, het opvangen van CO2 en het bewaren van CO2 zal ook als in een overgangsperiode denk ik wel bijdragen tot onze ambitie om die CO2 te verminderen en toch die energie. Maar ik volg helemaal dat we moeten als overheid, als Europa, je moet doelstellingen stellen. Dat is juist. Maar hoe dat je die doelstellingen bereikt, dan moet je echt wel wat meer vrijheid geven. De hele discussie rond waterstof, ik ben bij BASF geweest, ze hebben mij daar eens heel de uitleg gegeven over groene waterstof en blauwe. Ja, grijze. Ik denk, en grijze en roze zelfs, bestaat ook, hebben ze mij uitgelegd. Maar ja, daar voel ik ook wel aan. We moeten opletten dat we niet... Mijn grootmoeder zei altijd, leert eerst stappen voordat je begint te lopen. En ik denk dat we dat ook wel moeten meer eens gaan bekijken, namelijk dat we eerst zorgen dat bijvoorbeeld dat men die overgang, die blauwe waterstof, dat men daar wel ruimte voor geeft. Niet direct van u verwacht dat je naar groene waterstof, die volledig door groene energie wordt opgewekt. Uh-huh. Ik denk dat we daar absoluut meer moeten naar kijken.
Meneer Timmermans.
Ik wil één ding aan toevoegen. Ik heb niets gehoord over energiebesparingen. Uh-huh. Ja. We kunnen heel veel energie nog besparen en daar kan de bouwsector en andere sectoren met isolatieprogramma's een belangrijke rol in spelen. En ook daar kan de industrie samen, of de private sector samen met de overheidssector via PPS en andere structuren op inzetten. Dat is één. Twee, wij gaan ook onze vergunningensysteem daarop moeten aanpassen. Wij kunnen niet wachten. En wij kunnen niet ellenlange procedures blijven met ons meesleuren. Wij gaan snel moeten kunnen schakelen. En daar is al een project lopende om bij de procedures bij de Raad van State wat in te korten of toch sneller te laten verlopen is ook belangrijk. En tenslotte, wij gaan moeten stoppen met te zeggen dat is een goede technologie en dat is een minder goede technologie. Wij gaan alle technologie nodig. Ook de biofuels zullen we nodig hebben. De kernenergie zal nodig zijn. De SMR's zullen nodig zijn. En je moet dat bekijken niet tussen nu en 2030, maar tussen nu en 2050. Dus alle poorten open houden. Alle technologie open houden. En er ook voor zorgen dat het beleid en vooral het vergunningenbeleid erop ingesteld is. Want dat heeft het voor zin om de Noordzee vol windmolens te plaatsen als we geen ventilus hebben.
Ja, natuurlijk.
Belangrijk. En als we daar geen zekerheid over kunnen creëren. En dus die elementen zouden wij ook graag in het volgende energiebeleid of het energiebeleid van de volgende regeringen graag zien ingeschreven zien.
Ik hoor hier allemaal zaken die belangrijk zijn voor de energiezekerheid. Misschien moeten we het ook wel hebben over de energieprijs die we bereid zijn om te betalen. Want ik hoor hier de SMR's, kernenergie. Het zal dure energie zijn, ook hernieuwbaar. We komen van heel duur. Die prijs is nu wel in de loop der tijd enorm gezakt. Maar nieuwe infrastructuur vergt ook veel investeringen. Zijn we bereid om er een hogere prijs voor te betalen?
Wel, ik denk dat we daar niet gaan kunnen aan ontsnappen. In de mate dat de vraag naar energie groter is dan het aanbod, dan weet je dat de prijzen omhoog gaan. Twee, als je zeer afhankelijk bent van andere continenten of van andere toeleveranciers, ja, dan zit je in een afhankelijkheidssituatie en dan riskeer je ook veel meer te betalen. En dus vandaar dat we dus inderdaad op een zeer intelligente manier aan investeringsbeleid zullen moeten doen. Goed de kostprijs altijd berekenen. En inderdaad daar afspraken maken over wie mee de factuur zal helpen betalen. Maar we moeten dan ook een beetje durven openstaan. Ik herhaal het nogmaals. Naar vormen van PPS-structuren, private-public samenwerking. Omdat ook de private sector kan wat helpen. Op het vlak van isolatie van gebouwen is dat een perfecte mogelijkheid. Het moet dus niet allemaal komen van, ik hoor het al aankomen, van nieuwe belastingen. Nee, energie-efficiëntie kan ook een rol spelen in het debat om die opwaartse druk op de prijs te verminderen. Maar dat er een opwaartse druk zal zijn, ja, daar gaan we niet kunnen aan ontsnappen.
Meneer Van Vlierbergen, zo'n grote afnemer als ArcelorMittal, de minste prijsverhoging heeft een zeer groot financiële impact natuurlijk voor uw bedrijf.
Absoluut, vandaar het zo belangrijk zijn van een gelijk speelveld en ook onze competitie met de buurlanden. Maar ik hoor ook het thema van energie-efficiëntie aankaarten. En ik wil toch graag benadrukken dat wij met ons bedrijf tot de absolute wereldtop behoren in zaken energie-efficiëntie. Maar er zijn ook nog wel wat mogelijkheden om verder te werken. En ik denk dat een van die mogelijkheden, ik wil er twee graag noemen. Eén is dat we onze industrie in verbinding brengen met de huishoudens. Wij hebben een zeer grote hoeveelheid restwarmte beschikbaar. Daar kunnen we meerdere honderdduizenden gezinnen met van warmte voorzien. Die verbinding is onze urban mining en dat is onze sterkte. We moeten onze eigen reststoffen als grondstoffen inzetten. Schroot is ook een mooi voorbeeld. 20 miljoen ton schroot verlaat Europa elk jaar. Dat is het meest mooie, meest CO2-vrije grondstof, in het bijzonder voor onze industrie. Maar niet alleen moeten we de industrie of onze sector met de huishoudens verbinden, we moeten ook de industrieën met elkaar verbinden. En er zijn heel wat mogelijkheden om afvalstoffen van één industrie in de andere te gebruiken. Ik geef één voorbeeld. Wij kunnen zeer goed afvalhout of zelfs afvalplastics gebruiken in onze processen. En wij kunnen onze afvalkoolstof maken tot een grondstof, een feedstock voor de chemische industrie. En dat vind ik altijd ons primeur, onze Europese primeur, waar we volop aan het industrialiseren zijn, om onze afvalkoolstof door micro-organismen te laten omzetten in ethanol, een prachtige grondstof voor chemie, voor pharma, voor zelfs parfums, om dat op die manier aan te pakken.
Een beste bewijs van innovatie zal ons helpen. Het zal nodig zijn om ons door de energietransitie te sleuren. En vandaar dat wij ook veel op met het VBO echt inzetten op de ondersteuning van O&O, R&D. Op bedrijfsniveau, op universitair niveau, samenwerking tussen universiteiten en bedrijven. Omdat wij het moeten hebben van wat tussen onze oren zit in België. En dus daar ja, een export, misschien zelfs een exportproduct van maken. Dat is de droom, denk ik, van vele ondernemers in dit land.
Ik wil nog even teruggaan naar wat u daarnet zei, meneer Timmermans. De prijs zal wellicht op termijn stijgen, de energieprijs. Wie gaat die verhoging dragen?
Ik vrees dat we dat allemaal wat gaan moeten dragen. Ik denk dat we voor enorme investeringen staan. SMR zegt u al, maar bijvoorbeeld ook ons distributienetwerk. Elia gaat de komende jaren 7 miljard investeren. En vooral duidelijk, is heel cruciaal, heel belangrijk dat men die investeringen doet. Dat we niet in Nederlandse toestanden komen, waar men een overcapaciteit, het netwerk kon het niet meer aan, omdat men daar jarenlang te weinig geïnvesteerd heeft. Ons land heeft dat gelukkig, denk ik, de voorbije decennia altijd gedaan. Maar we gaan dat, gelet op die die stijgende energievraag nog meer moeten doen. En dus we gaan daarin investeren, dat gaat geld kosten. We gaan daar allemaal aan moeten betalen. Ik denk natuurlijk vanuit overheid dat we er echt moeten over waken dat we alvast de heffingen op elektriciteit en de distributie, dat we die zo laag mogelijk, die energienorm, dat we die goed bewaken. En dat we daar een pauze op zetten, dat daar naar de heffingen en de belastingen toe het niet verder stijgt. Maar ik denk dat het niet voldoende zal zijn om een stijging. Hier gaan zeggen dat er geen stijging zal zijn, is denk ik mensen iets wijs maken. Maar we moeten wel als overheid, één, zorgen dat die investeringen echt wel gebeuren. En twee, dat we alvast zelf het goede voorbeeld geven. En met heffingen, dat we die er zoveel mogelijk uithalen.
Oké, okay. Dat is zeer klare taal. Dank u wel. En ik denk dat dit thema nog zeer lang, zeer vele jaren hoog op de agenda zal staan. Dank u wel, meneer Van Vlierbergen, voor uw bijdrage om er even bij te komen zitten. Dank u wel. En dan hebben wij nog een derde thema om te bespreken.
Samen voor een beter België. Lees de 10 speerpunten van het VBO op horizon2030.be.
In het derde en laatste gesprek met Open VLD-voorzitter Tom Ongena willen we het hebben over de loonkosten en de automatische loonindexering. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn de gas- en elektriciteitsprijzen aanzienlijk gestegen. Welke impact had dit op de loonkosten en de concurrentiekracht van onze bedrijven? We stellen de vraag aan Edward Roosens, chief economist van het VBO. Van harte welkom, meneer Roosens. Kan u ons die impact eens in kaart brengen, alsjeblieft?
Ja, die impact is toch wel aanzienlijk, Francesca. Door de stijging van de energieprijzen in combinatie met de loonindexering zijn onze loonkosten in de periode 2022-2023 met meer dan 15% gestegen. Op die manier steeg ook de historische loonkostenhandicap van België van minder dan 10% in 2021 naar iets meer dan 15% in 2023. Een uur arbeid in België kost nu gemiddeld 6 euro meer dan in onze drie buurlanden. Concreet, gemiddeld 43 euro per uur in België tegenover gemiddeld 37 euro per uur in de drie buurlanden. En dat is een probleem dat de concurrentiekracht van onze Belgische bedrijven al decennia lang geregeld onder druk zet met impact op zowel onze binnen- als onze buitenlandse marktaandelen. Bovendien zijn we zo minder aantrekkelijk voor nieuwe buitenlandse investeringen en remt dit ook de jobcreatie af in onze bedrijven. Om de groei van de Belgische economie te herstellen en te versterken, stelt het VBO drie stappen voor. Stap 1. Respecteer de loonnormwet bij de komende interprofessionele onderhandelingen om de absolute loonkostenhandicap al zoveel als mogelijk te verkleinen. Stap 2. Verminder de werkgeversbijdrage sociale zekerheid van 25% naar 20% en behoud de bestaande lastenverlagingsmaatregelen. Stap 3. Eens de absolute loonkostenhandicap daardoor is weggewerkt, kunnen de loonnormwet en alle sectorale indexeringscao's worden opgeheven. De sociale partners in België kunnen dan overschakelen naar vrije loononderhandelingen op interprofessioneel, sectoraal en ondernemingsniveau.
Hartelijk dank, Edward Roosens. Meneer Timmermans, vrije loononderhandelingen hoor ik hier ter vervanging van die automatische loonindexering. Dat vergt niet alleen een wetsaanpassing, maar ook een mentaliteitswijziging. Wij zijn gewoon aan die collectieve onderhandelingen met vaak een grote strijd. U kijkt graag naar het Duitse model. Wat kunnen we daaruit leren?
Wel, ik vind dat we moeten lessen trekken uit het verleden. Om de 10 tot 15 jaar moet de overheid in dit land zwaar ingrijpen. Vroeger was dat met een devaluatie van de Belgische frank, dat kan nu niet meer. Maar men moet dan een indexprong doen, een loonblokkering. En elke keer heb je zware sociale contestatie van die maatregelen. Ja? In andere landen doet men dat op een andere manier. Ik heb de situatie meegemaakt een paar jaar geleden, dat wij hier in België een loonakkoord maken van 3,9% inflatie plus 0,3% daarbovenop, 4,2%. En exact op dezelfde dag is er een nationale staking in dit land tegen die 4,2%. En in Duitsland sluit de grootste vakbond een akkoord van om en bij de 3,7-3,8%. In Duitsland zegt men zo en in België, met een loonsopslag die hoger is, zegt men zo. Waarom is dat? Omdat de index in dit land een automatisme is en geen enkele waarde meer heeft. Men vindt dat allemaal normaal. En zoals meneer Roosens daar juist uitlegde, Wij ontsporen jaar na jaar. We zijn opnieuw bezig. We hadden een loonkostenhandicap van 14% op het moment dat de regering Michel startte. We waren dus 14% duurder voor identiek dezelfde job, voor identiek hetzelfde arbeid. Einde van de regering Michel zaten we aan iets van 9%. En nu, door automatische indexering, energiecrisis en andere, gaan we weer richting 15%. Dus op 10 jaar tijd staan we in identiek dezelfde situatie. En dat heeft gevolgen voor onze economie. En dus om die sociale contestatie, die ongerustheid weg te nemen, heb je er veel meer aan om een systeem te maken met vrije onderhandelingen en zelfs toe te laten dat in bepaalde omstandigheden men aan een zogenaamde opting-out doet. Ik heb een bedrijf gekend in de coronacrisis die 9 maanden gesloten was.
Ja, dat zijn bedrijven die te moeilijk hebben.
Ja,
hè?
Maar die 9 maanden gesloten was. En op 1 oktober mocht het terug opengaan. En het eerste wat het sociaal secretariaat tegen dat bedrijf zei, weet je wat, deze maand mag je de lonen met 2% indexeren. En die bedrijfsleider zei, maar ik heb de voorbije 9 maanden niks geproduceerd, niks verkocht. En ik moet het eerste wat ik moet doen is, nee, je moet dus met andere woorden je loonevolutie, je loononderhandelingen beter kunnen afstemmen op de economische conjunctuur en op de mogelijkheden.
En zijn jullie dat Duitse model ook genegen?
Ik begrijp dat de automatische loonindex heel veel nadelen heeft. Maar ik wil ook niet naast de voordelen kijken. Verwijst naar Duitsland. Ik geloof dat de automatische loonindexering in ons land toch ook wel voor zorgt dat we het consumentenvertrouwen op peil kunnen houden. Dat de gezinnen blijven consumeren. Wat voor onze economische groei ook een belangrijke is. En als we kijken naar de groeicijfers, ons land doet het op vlak van groei beter dan vele andere Europese landen. Ja, en in Duitsland bijvoorbeeld heeft men in de voorbije kwartalen een negatieve groei, krimp eigenlijk gekend. Wij niet. Hè. Wij gaan nu dan dit jaar, of eind vorig jaar zaten we op 1,6%. Terwijl het Europees gemiddelde was 0,6. Dus ik denk dat dat toch ook wel een duidelijk effect heeft door het feit dat je een automatische loonindexering hebt, dat je dat consumentenvertrouwen toch op peil houdt. En dus ook die groei daar toch ook een belangrijke factor erin is. Heb ik daarmee gezegd dat we het systeem niet moeten hervormen? Akkoord. We moeten ervoor zorgen, niet zozeer die automatische loonindex, maar dat we de kost natuurlijk voor ondernemers, voor bedrijven, dat we daarop werken. En dus bijvoorbeeld moet je naar het systeem van die automatische loonindex, moet je eens gaan kijken. Moeten we nadenken over het systeem van bijvoorbeeld netto-indexering, dat uw bruto kost niet stijgt? Moeten we kijken naar de korf, waar die index is door samengesteld? We weten dat daar veel te veel volatiele dingen in zitten. Een heel voorbeeld is, daar zitten de variabelen in energiecontracten zitten daarin. We weten dat de variabele energiecontracten zijn die het meeste gestegen zijn en heel fel zijn gestegen. Ja, dat zijn misschien zaken waardoor dat we dat het te hoge effect of het te grote effect, dat we dat wel wat kunnen afzwakken. Dus daar wil ik gerust naar kijken. En wat mij betreft, wat ons betreft, vrije loononderhandelingen, dat moet ook kunnen. Maar misschien het is het een of het andere. Dat je zegt, oké, je kan kiezen voor het automatische loonindexsysteem te houden als sector. Kan je daarvoor kiezen. Maar dan weet je natuurlijk dat je ook gedwongen bent om de loonnormwet te respecteren. Evident, het een hangt samen met het andere. Dat is een Siamese tweeling. Je kunt niet de twee hebben. Of zeg je, ja, we kiezen voor vrije. Als men dat in een sector zou kiezen, misschien moeten we in die richting denken. Dus die automatische loonindex niet op de schop wat ons betreft, wel hervormen. Het heeft ook zijn voordelen. Maar als er sectoren zijn, misschien zelfs op bedrijfsniveau, als men akkoord kan komen met sociale partners, dat men het één niet gebruikt, maar een vrije onderhandeling doet, waarom niet? Maar ik geloof ook niet dat helemaal vrije onderhandelingen dat voor sociale vrede gaat zorgen. U verwijst naar Duitsland, maar ik vrees dat het sociale klimaat in ons land, toch zeker in het zuiden van dit land, eerder richting Frankrijk georiënteerd is.
Ja, daarom sprak ik ook over de mentaliteitsverandering.
Andere. Ja. Maar, dus ik weet niet of het naar sociale vrede zoveel beter zal
zijn. Maar het argument dat vaak gebruikt wordt, we hebben de automatische indexering en dat zorgt voor sociale vrede. We zijn het land waar het meest gestaakt wordt op korte termijn tegen dergelijke beslissingen. Dat is de contradictie die in ons systeem zit. Ten tweede, u zei daar juist, je gaf van cijfers. Het waren cijfers op heel korte termijn. Wat heb je? Wat zie je de situatie? Je beschermt je koopkracht op korte termijn. Maar wat ben je ermee als je 2 of 3 jaar later je job verliest en de koopkracht achteruit gaat? Dat is het probleem vandaag.
Maar nogmaals, we moeten de kern van het probleem aanpakken. De kern van het probleem is dat ik de hoge loon kost. Ik denk dat we daar naar moeten kijken. En dan komen we, denk ik, bij de noodzaak aan hervormingen. Fiscale hervorming die ook op die loon kost. Zowel naar het netto-loon voor de werknemer, zodat die meer overhoudt. Maar ook natuurlijk naar de werkgeversbijdrage. Die moeten ook naar omlaag. Ik volg zeker het voorstel om dat van 25 naar 20% te verlagen. Maar dat ga je natuurlijk alleen maar kunnen in een globale aanpak, waarbij je niet enkel die fiscale hervorming doet, maar waarbij je ook andere hervormingen doorvoert. Wat ik daarnet ook al zei in de uitzending, dat je ook gaat kijken naar hervorming in sociale zekerheid, hervorming in arbeidsmarkt. Dus ik denk dat we daar, laat ons daaraan werken. Ik denk dat en daar de grootste prioriteit ligt.
Als bij de volgende regeringsvorming in het regeerakkoord prioritair kan zeggen, we gaan aan de competitiviteit iets doen, we hebben het gehad aan de energiekosten en dergelijke meer, dan denk ik dat je naar ondernemers toe twee belangrijke signalen geeft. Mm-hmm. Inderdaad.
Want laten we even praktisch denken. Bij de volgende onderhandelingen, het afschaffen van de automatische loonindexering, daar moeten ook de Franstaligen mee akkoord gaan. Ook niet aan de Vlaamstalige kant is iedereen ermee eens. De kans dat het erdoor komt is niet groot. Dus wat zijn dan nog andere alternatieven, meneer Timmermans, om inderdaad, zoals meneer Ongena zegt, laten we gewoon proberen die loonkost naar beneden
best solution
te halen.
We zijn het enige land met een automatisch indexeringssysteem. En we zijn het enige land waar om de 10 tot 15 jaar ingrepen zijn met sociale contestatie. Oké, dat is wat ons betreft de first best solution. Ik denk dat niet dat Duitsland, Nederland, Frankrijk en andere landen, dat zijn geen bananenrepublieken. Hè? Laat ons dat maar duidelijk zijn. Oké, maar als dat niet kan, dan zal men sowieso moeten kijken naar hervormingen. En daar zijn er onnoemelijk veel te bedenken. Je kan een opting-in, opting-out. Je kan met andere woorden zeggen, ik kan het vandaag niet doen. Ik zal even uitstellen en op een later moment doen. Je kan netto indexeren in plaats van bruto indexeren. Je kan ook aftoppen. Mm-hmm. Waarom moet iemand met een loon van 10.000 euro 2% loonsopslag krijgen en iemand met een loon van 2.000 euro ook 2%? Centen in plaats van procenten. Dat is de second best solution. Ik zou al gelukkig zijn als we daar een aantal afspraken kunnen maken. Waarom? Omdat ik juist het sociaal overleg zo genegen ben. Vandaag de dag zijn we het sociaal overleg over lonen quasi onmogelijk aan het maken. Dus we gaan hervormingen, minstens hervormingen van dat systeem moeten doen. Anders gaan we in de komende legislatuur, of dat we het nu willen of niet, maar het zal ons van buitenaf opgelegd worden. Politiek zal dan mogen opnieuw aan de burger zeggen, we gaan een indexsprong doen of we gaan een loonblokkering doorvoeren, want anders dreig je jobs te verliezen en dus ook welvaart te verliezen. Dus dat evenwicht tussen die beiden, tussen enerzijds, wat ik begrijp van uw kant, is echt op korte termijn, dat consumentenvertrouwen en die is belangrijk.
Helpt.
Maar op de andere kant van de medaille is de competitiviteit. En nog één elementje, consumptie is belangrijk, maar je weet dat we 40% van ons inkomen kopen in het buitenland. Ja. Hè? Dus een loonstijging gaat voor 40% naar het buitenland. We moeten dat ook weten.
Nu, er lag een grote fiscale hervorming op tafel van minister Van Petegem, die helaas is afgeschoten, want er zaten heel wat goede elementen in, hoorde ik toch van alle partijen. Welke aspecten zou u terug op tafel willen krijgen bij een volgende onderhandeling?
Ja, ik denk dat de oefening die gemaakt is geweest, is een zeer nuttige oefening geweest. Hè. Zeker de grote operatie, waar je sprak van toch een fiscale hervorming van 5,6 miljard. Hè. Uiteindelijk had men dat al heel wat afgezwakt en lag op tafel ultiem nog iets van meer dan 1 miljard. Ik denk dat we die fundamentele oefening gaan moeten maken. En wat daar goede zaken in zijn, is natuurlijk de verlaging of het optrekken van de belastingvrije som en de decielen van de personenbelasting is geschoven, waardoor uiteindelijk mensen die gaan werken meer overhouden. En dat is denk ik een cruciale om juist werken aan te moedigen, meer mensen aan de slag te krijgen. Maar natuurlijk, die operatie was, dat moest een zero sum zijn. Dus hetgeen wat je geeft aan enen, moest je ergens anders gaan halen. En dat zag je dan, dat er natuurlijk heel wat belastingverhogingen kwamen langs de andere kant. Hè. En daar zat natuurlijk veel wat btw-verhogingen zaten daarin. Maar daar zat ook DBI en dergelijke, zaten ook serieus wat belastingverhogingen die richting bedrijven gingen gaan. Hè. Die dan de competitiviteit van onze bedrijven ook wel in gevaar zouden brengen. Hè. 1,5 miljard van de 5,6 operatie. 1,5 ging men halen bij bedrijven. Dus, en dat is denk ik het foute aan heel de operatie. Namelijk, men heeft enkel gekeken, kijk, we hebben hier een schuifje fiscale hervorming en we gaan daar wat geven en daar wat nemen. En daar, ik denk dat je gewoon ruimer moet kijken. We gaan het in een globale operatie moeten doen. Je gaat ook naar hervormingen moeten gaan. Zorgen dat we die sociale zekerheid bijvoorbeeld beperken in de tijd van werkloosheid. Of andere hervormingen die je gaat moeten doorvoeren. Om ervoor te zorgen dat, ja, dat je die activering, dat je activiteitsgraad echt optrekt. Want met meer mensen aan de slag, ja, dat weten we. Dat betekent dat je minder uitkeringen geven, besparing en meer nog. Je hebt meer die bijdrage aan onze samenleving. En ik denk dat je dat in één operatie, in één globale oefening gaat moeten bekijken. En dat is wat ons betreft, is dat de eerste en voornaamste opdracht van de komende regering. Dat we daar werk van maken. We weten dat we die welvaart alleen maar kunnen overeind houden als we meer mensen aan de slag gaan krijgen. En als we zeker dan ook die fiscaliteit nog omlaag willen halen.
Dat worden stevige gesprekken bij de regeringsonderhandelingen. Maar eerst nog spannende maanden voor u. Hè?
Absoluut.
Tot de verkiezingen in juni. Ik wil u heel erg bedanken voor uw komst en voor uw bijdrage. Tom Ongena en Pieter Timmermans, dank u wel. Bedankt om te luisteren naar Let's Talk Elections. Genoten van deze aflevering? Geef ons zeker een review in je favoriete podcast-app. Debatteer mee via onze sociale mediakanalen en bezoek onze verkiezingswebsite horizon2030.be voor meer duiding. Ontdek de 10 speerpunten voor een beter België van het VWO op horizon2030.be.